Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ha, Guus, goedemorgen.
Hoi Chris.
Ja. Ja, er is binnen één week weer zo krankzinnig veel gebeurd dat we het gewoon niet onbesproken kunnen laten. Dus ik zou zeggen, in het voetspoor van Donald Trump schakelen wij ook een tandje bij.
Zo is dat.
Vanaf deze week tot 8 november gaan we proberen om wekelijks even het slagveld te overzien. Ik wilde ook even bij dat tandje bij van Trump beginnen. Ik zag hem donderdag, gisteravond, as we speak, spreken in Florida. Laat ik vragen, wat was jouw gevoel bij die toespraak?
De afgelopen toespraak van Trump, en daar had ik het gevoel dat ik al een paar dagen, is dat je een Trump ziet die getergd is. En de lichtheid die hij ook had in zijn toespraken, hele lange tijd, ook als het minder ging. Maar zeker een soort van grapjes die hij maakt of kwinkslagen, dingen die de mensen die in die zalen zitten ook echt begrijpen. Die waren helemaal weg. Je ziet een man die geslagen is en bijna een soort man die misschien ook wel zijn nederlaag aan het accepteren is, zat ik te denken.
Ja, die er ook al preludeert, hè, door bijvoorbeeld te zeggen dat de verkiezingen vastgestolen gaan worden.
Ja, hij begon daar al over inderdaad. En dat heeft hij al eerder gezegd. Maar dat verhaal was een tijdje weg. Maar nu begint hij dat toch weer duidelijk op voor te sorteren. Dat de verkiezingen rigged zijn. Hè? Dat ze gemanipuleerd zijn.
Ja.
Dat er voter fraud gaat worden gepleegd. Dat mensen dubbel gaan stemmen en dat soort zaken. Met name in zwarte wijken. Dat is wat hij dan suggereert.
Ja, wat toch bijna openlijk racistisch is. Of vergis ik me daarin?
Zeker, ja. Waarbij hij dus heel daar dan wel weer handig in is, dat hij dan zegt, dan heeft hij het over certain areas.
Dus, other communities.
En dan weet u wel wat ik bedoel.
Other communities, you know what I mean, ja.
Maar ik had wel, al met al heb ik het gevoel, als je hem ziet na zo'n week, hij is duidelijk in het defensief gedrongen. Ziet waarschijnlijk zelf ook wel dat het op dit moment vrij hopeloos uitziet. En begint, en dat is typisch natuurlijk Trump, begint heel hard terug te schieten. Dus alle kanonnen die hij heeft staan nu op het dek en knallen maar. Dat is wat hij nu doet.
Ja, en hij tweette van de week natuurlijk ook, komen we zo nog wel op die ruzie in de partij met partijleider Paul Ryan, hè, dat zijn ketenen nu eindelijk afgeworpen waren. Nu zien we dus de echte Trump, zal ik maar zeggen, zoals hij het wil doen. Ik weet nog dat we samen op de conventie waren, de Republikeinse conventie van de zomer, en dat jij toen zei dat je die acceptatietoespraak van Trump toen zo gitzwart vond. Hè? Het beeld wat hij daar van Amerika schetste, criminaliteit, illegale immigranten, economische ramp enzovoort. Maar als dat al gitzwart was, dan valt wat mij betreft die toespraak van gisteren zo'n beetje buiten het kleurenspectrum. Hè? Wat hij zei, ik bedoel, Amerika staat op een historische tweesprong. Het land is in de greep van een totaal corrupte elite van internationale superrijken die samen met de Clintons een complot hebben gesmeed om definitief het land over te nemen. Nou, en dan ook die other communities er nog bij. Als Trump wint, moet Clinton onmiddellijk de gevangenis in. Ik bedoel, het is ook uit een soort propaganda playbook waar je een beetje koud van wordt, toch?
Ja, het gaat ongelooflijk ver. En het verschil met de conventietoespraak, die was gitzwart inderdaad, vond ik. Maar vooral omdat hij een gitzwart beeld van Amerika schetste.
Ja.
Alsof als je in een zwarte wijk geboren wordt, dat het niet anders kan dan dat je een miserabel leven leidt en dat je op straat wordt neergeschoten.
Ja.
Dat als je Latino bent, dat je sowieso in armoede opgroeit. Dat de mensen in de witte middenklasse totaal niet vooruit kunnen komen in het leven. In die zin was het een heel diep pessimistisch beeld wat hij gaf van Amerika. Wat hij nu doet is eigenlijk daar nog een schepje bovenop doen en eigenlijk bevolkingsgroepen aanvalt, zijn complotten weer eroverheen legt. Doet alsof er een soort van geheime deal is tussen grote bedrijven en de Clintons. Met name Hillary dan in dit geval. Om de gewone Amerikaan te beroven. Ja, dat gaat zo ongelooflijk ver. En dat, dat heb ik nog nooit in een verkiezing meegemaakt.
Nee.
Ik geloof dat de meeste Amerikanen die ik spreek hetzelfde zeggen van... Dit is echt ongekend in de moderne geschiedenis. Dat kennen we helemaal niet.
Nee.
Zo'n retoriek bestaat bijna niet.
Nee, als we iets verder teruggaan in de geschiedenis... dan komen we het wel weer tegen. Om maar eens net zo suggestief te zijn als Trump af en toe. Dat komt dan na een week van de ene onthulling naar de andere... over vrouwen die door hem aangerand zijn. En dat komt dan weer na de zogenaamde pussy tape van vorige week. Dat zijn inmiddels natuurlijk allemaal leugens van de media... die ook in het complot zitten... Wat Trump niet kan ontkennen, over leugens gesproken, is dat dit inmiddels bijna, hè, we hadden het er vorige week al even over, bijna tot een scheuring in de Republikeinse Partij heeft gezorgd.
Ja, dat is het bizarre, hè? Dat er dus een, die tape komt vrij op vrijdagavond, vrijdagmiddag onze tijd hier.
Ja.
Op dat moment ontstaat er een volslagen paniek onder Republikeinen. Alsof zij volkomen verrast zijn over deze karaktereigenschap van Trump... waar ze nog nooit over hadden nagedacht. Dat, in die zin vond ik het een beetje hypocriet, eerlijk gezegd.
Ja.
Maar goed, iedereen reageert erop. Iedereen buitelt over elkaar. Het deed me een klein beetje denken aan die ophef in Nederland... na die minder toespraak van Wilders. Dat mensen elkaar gaan overtreffen in afstand nemen van iemand die ze ooit gesteund hadden.
Mm-hmm.
Dus de ene republikein naar de andere valt uit de boot en zegt, oh nee, ik kan Trump niet meer steunen.
Mm-hmm.
Die partij valt helemaal uit elkaar. Paul Ryan komt heel dicht bij een, het intrekken van zijn steun.
Ja, de fractievoorzitter, zeg maar.
Ja, en eigenlijk zeg maar de partijleider.
De partijleider, ja.
Dus als hij al Trump laat vallen, dan is het gewoon helemaal gedaan.
Ja, hij had een conference call met mensen die op moeten gaan weer voor een nieuwe senaatzetel en huiszetels. En daarin zei hij, als jullie het verstandig vinden om afstand te nemen van Trump, doe dat. Volg je eigen lijn. Dat is eigenlijk wat er
gebeurde. Doe maar wat je wijs vindt. Ja. Dus, en dat was eigenlijk niet een enorme wijziging van wat hij daarvoor ook al zei. Dus uiteindelijk hield hij zich in. Het probleem natuurlijk is, en daarom zag je de dagen erop, iedereen weer schielijk terug in die emmer klimmen. Dat Trump gewoon heel populair is uiteindelijk bij Republikeinse kiezers.
Ja.
Dus die mensen, het hele Huis van Afgevaardigden wordt straks herkozen, wil herkozen worden.
Ja.
Een derde van de Senaat wil herkozen worden. Die mensen zijn natuurlijk ontzettend bang voor hun zetel. Dus als zij nu keihard afstand van Trump gaan nemen, terwijl hun kiezers op de hand van Trump zijn, dan zijn ze hun zetel misschien kwijt. Dus
ja.
Die mensen worden ontzettend pragmatisch en die gaan allemaal... een beetje ertussenin, hè, van we kunnen dit natuurlijk niet goedkeuren. Maar het is ook weer zo wat om Hillary Clinton in het zadel te helpen. Dus het wordt wat onduidelijk wie nou wat vindt. Dus er zit een heleboel pragmatisme achter.
Ja, en nou, op dat pragmatisme, daar wil ik even de zittende president over laten horen. De Democraten ruiken natuurlijk ook hun kans als het om de Senaat zeker en misschien zelfs wel het Huis van Afgevaardigden gaat. Er wordt hoog opgegeven op het ogenblik van toespraak van Michelle Obama gisteren, die zich zeer geschokt toonde door Trumps seksisme. Maar ik wil even een stukje van Barack Obama laten horen. Die sprak gisteren ook en die was, vind ik zelf, heel erg op dreef. Kennelijk hebben ze de taken verdeeld en dat ging over waar wij het over hebben. Luister even.
They know better. A lot of these folks who ran and they didn't say anything. And so they don't get credit for at the very last minute when finally the guy that they nominated and they endorsed and they supported is caught on tape saying things that no decent person would even think, much less say, much less brag about, much less laugh about, or joke about, much less act on. You can't wait until that finally happens and then say, oh, that's too much, that's enough. And think that somehow you are showing any kind of leadership and deserve to be elected to the United States Senate.
Jij zei het net al, neem me niet kwalijk als ik vind dat Obama het nog net iets eloquenter formuleert.
Ja.
Hij spreekt hier tot al die senatoren en afgevaardigden die op dit weekend opeens wegrenden bij Trump. Na alles wat er eerder al gebeurd was, omdat ze hun herverkiezing in gevaar zijn gekomen. Nou, je zei al, ze kruipen inmiddels ook alweer een beetje terug. Hmm. Maar als je dit hoort, de Democraten gaan echt voor de kil nu, hè?
Nou, en er zit nog een andere tactiek achter, denk ik. Kijk, ze hebben de afgelopen maanden altijd het punt gemaakt van Trump is geen echte republikein. Dus in een poging om republikeinse kiezers af te schrikken om op Trump te stemmen, hebben ze gezegd, je luister, hij is jullie, ja, min of meer bij toeval is hij jullie man geworden. Maar hij is helemaal niet zoals jullie. Hij is niet echt conservatief, hij geeft niet echt om jullie. In een poging om ervoor te zorgen dat Trump het niet zou redden. Nu ze zien dat Trump het heel slecht doet, denken ze, ja, maar wacht even, wij willen ook natuurlijk ervoor zorgen dat we die meerderheid in de Senaat terugwinnen.
Ja.
Dus wat ze nu heel erg aan het doen zijn, en dat hoor je Obama nu ook heel duidelijk doen, is om de kiezer er toch weer aan te herinneren van, die Republikeinen in de Senaat en in het Huis en het Republikeinse leiderschap op het hoofdkantoor,
ja,
die hebben dit wel allemaal gefaciliteerd.
Ja.
Eigenlijk zijn het een soort van kast-Trumpianen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus wat ze nu doen is proberen heel erg om weer Trump en de Republikeinse Partij aan elkaar te knopen. En daar hoor je, dat hoorde je Obama nu ook doen. In een poging om ervoor te zorgen dat het besmettelijke effect van de impopulariteit van Trump overslaat op de andere kandidaten. Op al die andere verkiezingen in het land, die honderden afgevaardigden, die tientallen senatoren, gouverneurs, burgemeesters, noem het maar op.
Ja, nee, dat bedoelde ik met ze gaan voor de keels. Ze gaan niet alleen voor het winnen van het presidentschap, maar ook voor Senaat en Huis nu. Ja.
Dat is duidelijk. Ja, huis gaat denk ik niet lukken, hoor.
Nou ja, dat wou ik vragen. Hoe groot is die kans? De Senaat gaat om een paar zetels, maar het Huis zou, behalve alle echt omstreden zetels, zouden de Democraten nog, ik meen zo'n 12 zetels die nu nog eigenlijk redelijk zeker republikeins zijn, moeten afpakken. Is daar kans op?
Nee, dat denk ik niet. Sowieso geldt voor de verkiezingen van het Huis heel vaak dat het heel moeilijk is om dat om te keren.
Dus
dat heeft allerlei redenen. Een van de redenen is dat de Amerikanen steeds gesegregeerder leven. Dus dat in districten waar republikeinen de baas zijn, democraten wegtrekken en die gaan wonen in bijvoorbeeld grote steden.
Hmm.
Dus zo zie je dat steeds meer uit elkaar wegtrekt. Dat heeft gevolgen voor de verdeling in het Huis van Afgevaardigden. Zo'n republikeinse kandidaat bijvoorbeeld ergens in het land, die hoopt afstand te nemen van Trump en er toch weer gekozen te worden, maakt over het algemeen wel kans, goede kans zelfs, omdat het gewoon een republikeins district is vaak.
Ja,
dus
de demografie,
die kans dat zij het huis terugwinnen is niet zo groot.
Ja, ja. Oké, dan even de Clinton-kant. Hillary gaat door met waar we het vorige week ook over hadden. Zij doet rustig aan, zorgt dat ze geen fouten maakt, houdt wat kleinschaliger bijeenkomsten, gebruikt internet, omdat ze nou eenmaal niet het charisma heeft voor die grote rallies die Trump houdt. Dat laat ze een beetje aan de Obama's en Bill en anderen over. Ondertussen staat er wel een soort op hol geslagen printer van Julian Assange aan, die deze week al duizenden vermoedelijk door de Russen gehackte e-mails van de Clinton-campagne heeft uitgespuugd. Wat heb jij daaruit opgemaakt?
Ja. Het lastige is, het is een bulk aan e-mails en ik zit er zelf in te grasduinen en je zoekt vaak op trefwoorden, want dat kan heel makkelijk bij WikiLeaks. En ik lees wat andere media eruit halen. Het probleem met die onthullingen is dat het met name associatief is. Je leest in conservatieve media Hillary Clinton e-mails en dan iets wat ze dan via de e-mail besproken heeft.
Ja.
Dan denk je al heel gauw, dat heeft weer met die server te maken. Dat heeft weer met dat hele schandaal te maken dat zij privé e-mails sturen. Dus op die manier krijgt het heel veel aandacht onder conservatieven.
Ja.
Het probleem is alleen dat dit om een totaal andere kwestie gaat. En dat,
want dit
dat
zijn e-mails van de campagne, hè? Dat heeft niks met haar functioneren
John Podesta,
als minister van Buitenlandse Zaken te maken.
Nee. Exact. Dus dat heeft er verder niks mee te maken. En wat je met name ziet is hoe die campagnemedewerkers van haar over en weer mailen over, ja, vaak hele praktische dingen, soms over strategische dingen. Ze mailen elkaar artikelen die ze gelezen hebben, dat soort dingen. Het ontbreekt aan een echte smoking gun. Tenminste, die heb ik nog niet. Ik nog niet tegengekomen. Wat je wel ziet is een, hoe moet je het zeggen, een
heel gecalculeerde campagne.
Ja, die heel erg precies. Ja, die heel erg probeert om alles. Die niets aan het toeval wil overlaten. Ja. Die heel erg nadenkt over publicitaire gevolgen van dingen. Dus als iets uitkomt, hoe kunnen we dit zo spinnen dat het ons goed uitkomt? Die op die manier heel erg te werk gaat. En haar campagneteam oogt ook erg onzeker wat dat betreft. Die zijn ons voortdurend met elkaar erover aan het mailen. Dat is het beeld dat je heel erg terugkrijgt. Is dat nou, ja, is dat erg? Nee, misschien als je denkt van, ja, kijk, Obama is misschien een politicus die dat veel meer op instinct doet. Hillary Clinton heeft dat kennelijk niet. Die wil alles uitdokteren met haar mensen. En het is niet altijd even diplomatiek. Aan de andere kant, ja, er is ook niet echt dat ik denk een schandaal bovengekomen of iets dergelijks.
Nee. Ik las in de New Yorker een analyse van iemand die wel heel erg er doorheen was gegaan. En die noemde het illuminating but underwhelming. Dus verhelderend, maar weinig opwindend.
Ja, ik denk dat je heel erg, als je een blik in de keuken wil krijgen en je wil weten hoe er in haar campagneteam gemaild wordt over dingen. En hoe zij zeg maar vooral aan de message werken, aan hoe ze haar worden gaan verkopen. En je wil dat gecalculeerde heel erg terugzien, dan zijn die mails super interessant. En het is voor politieke junkies natuurlijk ook een feest, want je leest van alles. Maar daar overheen wil ik wel zeggen, het is allemaal niet verboden wat ze daar doet. En nee. Het is niet erg dat ze een strategie heeft.
Nee, en het blijkt ook, want het ging ook over die toespraken die ze voor grote bankiers en zo heeft gehouden, dat ze daar wat minder linkse taal uitslaat dan ze nu in de campagne doet. Maar in de context was dat eigenlijk ook weer niet zo vreselijk schokkend. Maar jij hebt veel rondgereisd de afgelopen week in Arkansas, Tennessee geweest. De bakermat van Clinton, van Bill in ieder geval. Wat proef je daar? Wat voel je?
Nou ja, dat is wel interessant. Want kijk, deze verkiezingen worden zo door Trump gedomineerd dat je natuurlijk ook heel vaak met Trump-kiezers in aanraking komt. Dus ik ben heel vaak bij de beruchte Trump-rallies geweest, waar je natuurlijk altijd die woede hoort en dat ook opschrijft. En dat is ook belangrijk. Dat is ook ongekend wat hij heeft losgemaakt in Amerika.
Ik neem aan dat je dan geen petje met pers erop draagt, hè, Guus?
Ja, ik ben soms geaccrediteerd. Soms ga ik ook gewoon als bezoeker binnen. Omdat het gewoon handiger is. Want dan hoef je niet te wachten op een toewijzing, dan wel afwijzing van het campagneteam. En bovendien kan je dan gewoon tussen de mensen staan. Ja. Maar je moet soms wel even een tactisch je perskaartje verbergen. Ja, dat is wel handig. Ja. Dat, de anti-pers sentimenten zijn wel echt. En die zijn de laatste maanden ook echt enorm toegenomen. Dus ja. Mensen denken echt dat je onder één hoedje speelt met de Clinton-campagne.
Ja. Maar wat is je gevoel? Na een week rondreizen.
Het punt is, als je alleen maar op die Trump-rallies bent en je praat veel met Trump-kiezers, en dat is natuurlijk het verhaal van deze campagne, wat hij heeft losgemaakt, dan denk je dat het hele land is in een soort van staat van totale woede. Ja. Terwijl Clinton natuurlijk
pre-revolutionair, ja.
Ja, en zij heeft op dit moment, zij ligt voor, zij heeft, daar wijst het alles tenminste op, straks veel meer kiezers achter zich. Die Clinton-kiezers die ik ook sprak, daar was ik ook geïnteresseerd in. Van wat drijft hen nu of zo? En ik sprak veel oudere kiezers deze reis. Ook omdat ik geïnteresseerd ben in dat generatieconflict. Je ziet toch duidelijk dat Clinton oudere kiezers achter zich trekt. Veel babyboomers, mensen uit die ook. Ja, eigenlijk een soort nostalgie hebben naar de jaren 90 en naar de tijd dat Bill Clinton, ook een van hun generatie, als eerste babyboomer president werd. Dat zijn mensen die terugkijken op die tijd, dat een goede tijd vonden. Die geloven in een ontideologisering van de politiek. Die geloven in internationale samenwerking, in echt ja, de derde weg, idealen van de jaren 90. Heel veel van die kiezers herhalen eigenlijk de woorden die ze toen van Bill hoorden, uit die tijd. En ik heb het gevoel dat die populariteit van Clinton, want ze heeft natuurlijk ook gewoon aanhangers, vaak een soort nostalgiestem is.
Ja, ja.
Iemand die van, ach ja, dat was nog gekke tijd nog niet. Dat gevoel.
Ja. Waarbij het er vooral ik zag vanochtend toevallig in de New York Times de laatste voorspelling van, hè, dan middelen ze alle polls en dan komt er een kans uit dat Clinton wint of Trump en dat ze daar nu 89% kans heeft. Oké, voor wat het waard is, maar met dat soort peilingen op dit moment is het grote risico, die nostalgie mensen zullen wel gaan stemmen, maar al die jongeren moeten gaan stemmen, de Latijns-Amerikaanse gemeenschap, de zwarte gemeenschap, iedereen moet gaan stemmen. Complacency, dat is nu het toverwoord, want men zou kunnen denken, ach, het is een gelopen race, we blijven thuis. Dat is het grootste risico nu, hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Zeker omdat Clinton natuurlijk niet een kandidaat is die erg enthousiasmeert, om het mild uit te drukken. Dus dat probleem ligt er natuurlijk wel. Als kiezers het gevoel hebben van mijn stem maakt toch niet zo heel veel meer uit. Ja, dan zullen ze niet komen. Aan de andere kant, het aantal staten waar het er echt om draait, die echt spannend zijn, dat zijn er ook altijd iedere verkiezing maar een paar.
Ja.
Ohio, Iowa, Florida, Pennsylvania, noem ze maar op. Dus de kiezers, ja, als je in Washington woont, waar ik woon, of Californië of in Tennessee, en dan weet je al welke richting jouw staat uitgaat. Dus dan maakt het sowieso wel niet uit.
Kan je ook
dus,
thuis blijven, ja.
Ja, wat je wel ziet is echt een toename in registratie van bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse kiezers, die tot nu toe altijd, ook uit een soort angst, instinctieve angst, om toch, ja, omdat ze wellicht familieleden hebben die geen papieren hebben of zelf lange tijd illegaal zijn geweest,
ja,
vaak helemaal niet stemmen en zich al nergens registreren. En je ziet nu daar wel een hele versnelde emancipatiebeweging. En dat is eigenlijk wel een soort, ja, blessing in disguise, zou je kunnen zeggen, van deze ruige campagne. Dat die groep denkt, maar wacht even.
Dat die mensen gemobiliseerd worden. Ja.
Ja.
Ja. Oké, nou, dan blijven er wat mij betreft op dit moment twee belangrijke vragen over. Hoe schadelijk zijn die sentimenten waar we het eerder over hadden, die nu opgezweept worden? Hè? Wat je proeft dan tijdens die Trump-rallies. De verkiezingen worden gestolen. Het is een complot van het internationale grootkapitaal, de media en de Clintons. Hoe schadelijk zijn die voor het Amerika van na de verkiezingen?
Ja, ik denk dat wordt denk ik de grote schok ook na de verkiezingen. Stel Trump verliest en het wordt misschien wel, Nate Silver van 538 had berekend dat het een kans van 25% is dat het echt een landslide wordt voor Clinton. Dat zij een grote overwinning zal behalen.
Ongeveer zo groot echt, als Obama tegen Romney, ja.
Zoiets, en dan nog in het extreme. Ja. Dat is mogelijk, zeg maar theoretisch. Mensen zullen toch gauw denken van, dat was een soort van boze droom, zeg maar. Maar ik denk dat die sentimenten blijven, wat hij heeft aangestipt. Ook als hij als politieke machtsfactor misschien op de achtergrond is verdwenen.
En de onderliggende zorgen die reëel zijn natuurlijk.
Ja,
economisch
absoluut.
Bijvoorbeeld.
Ja, nee, zeker, zeker. En ook zijn bezwaren tegen internationalisering van de economie bijvoorbeeld. Die onder kiezers enorm leven, die bezwaren. Je hebt natuurlijk wel de kans straks, als er een Clinton-regering aantreedt, die toch de neiging heeft, tenminste, dat die suggestie wekt zij wel heel erg, om toch gewoon maar op de winkel te passen. En om geen gekke dingen te doen en om eigenlijk door te gaan op de weg die Amerika al bijna een decennium heeft ingeslagen. Wordt die onvrede natuurlijk alleen maar groter. Dus ik denk dat blijft, wat hij heeft aangeroerd, blijft. Ook zonder Trump-rallies en het grote spektakel. Mm. Denk ik gewoon dat dit iets is voor de lange termijn. En ik denk ook dat heel veel sentimenten die hij heeft bespeeld, dat je die ook aan de linkerkant ziet.
Ja.
De Democraten lachen nu een beetje gniffelend om wat er bij de Republikeinen gebeurt. Maar ik verwacht bij de Democraten de komende jaren ook een Trump-achtige situatie waarbij een populist zal opstaan.
Ja.
En dan bedoel ik niet, zeg maar, Bernie Sanders-achtig iemand die er meer of meer, ja, hoe zeg je dat, toevallig stond, maar iemand die echt ook kans heeft om die partij te splijten, kan opstaan.
Ja.
Dat lijkt mij het scenario voor de komende jaren.
Ja, en kan er gebeuren bijvoorbeeld met de Republikeinse Partij, wat Thomas Friedman, een belangrijke columnist van de New York Times, schreef deze week. Die partij moet ook gewoon gesplitst worden in een soort radicaal rechtse partij met een Trump-achtige leider en die retoriek en dat ideeën goed. En een gematigde middenpartij. Ik bedoel, is dat voor de kortere termijn een reëel scenario?
Het gaat niet gebeuren. Ik denk wel eens, als ik die dingen hoor, denk ik wel eens van, als dat zou gebeuren, zou dat betekenen dat de Democraten een beetje alles winnen in Amerika de komende jaren. Want we hebben nu eenmaal een tweepartijenstelsel. Ja. En als het een van die partijen breekt, door midden knakt en eigenlijk ook het electoraat verbrokkelt, dan blijft er eigenlijk nog maar één echte partij over.
Ja.
Wat ik wel eens denk is,
het Engelse scenario, maar dan omgekeerd. Ja,
ja, exact. En zou niet een driepartijenstelsel zo'n beetje aan de hand zijn, waarbij je dus een soort linkse partij hebt die ideologisch sterk is, die tegen globalisering is, voor herverdeling, et cetera. En een rechtspopulistische partij, misschien wel in de Trump-geest of zo. En in het midden een soort van bestuurderspartij. Dat zit ik wel eens te denken. Zou dat niet een reële scenario zijn? Want ik denk dat waar de Democraten nu staan, zeg maar onder de Clinton-koers, helemaal niet zo ver afstaan van de ook wat verweesde establishment-republikeinen. Nee. Die op dit moment ook geen partij hebben om bij te horen.
Nee. Goed, nou eerst nog even deze verkiezingen. We gaan op weg naar het volgende debat, woensdag 19 oktober. Or are
als
we?
Die doorgaat, hè? Ja. Als die doorgaat, dat weten we niet.
Nou ja, Trump heeft gisteren een interview met een van zijn grootste supporters in de media, Sean Hannity van Fox News, afgezegd. En er waren meteen speculaties dat hij niet meer zou willen debatteren.
Ja, hij had zoiets gezegd dat de commissie die over de presidentiële debatten gaat, dat is een neutrale commissie, hele degelijke.
Ja, dat kan jij nou wel zeggen, Guus, maar system is rigged, hè? Pas op.
Inderdaad, ja. Nee, dat is waar. Maar ze hebben een soort van oerdegelijkheid. Ze doen dit ook al decennia. Ze zijn ontzettend bang altijd om in een kamp te worden ingedeeld. Dus die koesteren hun neutraliteit ook heel erg. Maar goed, Trump heeft nu een paar keer, zegt hij zelf, nadeel ondervonden van die club. Want de eerste keer was zijn microfoon, werkte zijn microfoon niet goed, zei hij. Hij snuifde nogal veel in de microfoon.
Ja, deed hij overigens het tweede debat weer, maar goed.
Deed hij weer, ja, inderdaad, ja. En hij zei de eerste keer, ja, die microfoon werkte niet goed. De tweede keer had hij een groepje vrouwen, vier vrouwen meegenomen, ja. Die, nou, ik zal maar zeggen, herinneren aan de duistere Clinton-verhalen, zal ik maar zeggen, uit het verleden. Met name rondom
Bill. Ja, ze beschuldigen Clinton beelden van dat hij ze aangerand heeft, ja.
Exact, en in één geval een verkrachting. En in één geval was het een vrouw die als meisje verkracht is en door Hillary Clinton, destijds advocaat, daarmee te maken kreeg in de rechtszaal. Want Hillary Clinton verdedigde de verkrachter.
Ja.
Nou ja, in ieder geval die vrouwen
aangewezen
waren daar
door de rechtbank, overigens, zeg ik er maar even bij. Ja.
Zeker, maar het verhaal was dan dat ze dan een keer had gelachen disrespectful was geweest. Dat was het verhaal. Maar in ieder geval, de vrouwen kregen een soort van persconferentie vooraf. Nou, dat was al een ongekend iets. Nog nooit gezien bij een debat had zoiets gebeurd. En vervolgens wilde hij ze in de familieloge zetten. En gewoon helemaal vooraan in het debat. Als een soort van stunt eigenlijk. Hè. Dan zie je dat het een reality tv-man is. Dat hij dus heel erg denkt over van hoe komt iets over. En hoe kan ik het beeld, hoe kan ik die camera mijn kant op krijgen. Maar in ieder geval, die commissie vond dat niet goed. Die zei de familieloge is voor familieleden, niet om politiek te bedrijven. Dus die vrouwen zijn welkom, maar die moeten dan achter in de zaal zitten. Of op het balkon zaten ze, geloof ik. Nou ja, goed. Trump zegt nu, ik ben benadeeld. Het systeem is gemanipuleerd. Pro-Clinton, zie je wel. En hij suggereerde heel duidelijk van, nou, ik ga de volgende debat gewoon niet meer meedoen.
Nou ja.
Maar ja.
We zullen het zien. Zowel of hij er is als wie er dan op de tribune zit. We spreken elkaar zo snel mogelijk na dat debat. Guus, tot volgende week.
Dat lijkt me verstandig, ja, want er gebeurt zoveel.
Ja, we blijven er bovenop zitten. Dankjewel. Hoi.
Dank je.